90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.
Ik sprak vanochtend nog een huisarts die zei ja. Weet je, eigenlijk had ik gisteren langs moeten gaan bij een vrouw die was gevallen, nu weer thuis is, woont alleen, geen mantelzorg, dementerend. Maar ja, geen tijd.
Hallo, mijn naam is Pieter Klok. Ik ben hoofdredacteur van de Volkskrant en dit is een nieuwe aflevering van Elke Dag. Een dagelijkse podcast waarin we de achtergronden bij het nieuws bespreken en proberen te schetsen hoe de wereld onder onze ogen aan het veranderen is op tal van terreinen. Vandaag gaan we het hebben over de Nederlandse zorg en nog specifieker de Nederlandse huisarts in eerste instantie. We hebben aan de telefoon onze zorgverslaggever Michiel van de Geest. Welkom Michiel.
Dank je.
Michiel schreef de afgelopen jaren over corona, maar heeft zich nu weer gestort op alles wat er misgaat in de zorg en wat er moet veranderen om het huidige zorgstelsel overeind te houden. Michiel. We hebben natuurlijk vrijdag die demonstratie van de huisartsen gezien. Als je nou in een paar zinnen zou moeten samenvatten, waar zit de meeste pijn?
Ja, dat is wel in een paar zinnen lastig. Maar het belangrijkste is, denk ik, dat huisartsen meer tijd willen voor hun patiënten. Nu moeten ze elk gesprekje eigenlijk in elk consult in 10 minuten afraffelen. Zij willen meer tijd voor de patiënt, want heb je meer tijd, dan kun je ook beter uitvinden waar zorg en gezondheidsproblemen vandaan komen en kun je patiënten ook beter helpen. Maar dat is lastig, want de zorgvraag is gigantisch. We zitten met en vergrijzing en personeelstekorten. Niet alleen bij de huisartsen, maar ook bij de GGZ, bij de ouderenzorg. Waardoor patiënten die misschien beter door de GGZ of de ouderenzorg geholpen zouden kunnen worden, toch bij de huisarts blijven. Want die blijft altijd verantwoordelijk. Dus ja, de huisartsenpraktijken lopen over. Dat heeft weer gevolg voor de huisartsenposten. Hè? Dus in de avonduren, de nacht en het weekend. Want ook daar is het drukker dan ooit. Daar gaat de stroom patiënten ook maar door. Ook van patiënten die overdag niet bij hun gewone huisarts terecht kunnen. En dan maar 's avonds gaan bellen.
Dat is vrij zorgelijk beeld. Maar die 10 minuten, waar komt die vandaan? Is dat opgelegd door de zorgverzekeraars ook of is dat gewoon noodgedwongen? Dat ze als ze al hun patiënten willen helpen, dat ze gewoon niet meer tijd hebben?
Nou ja, eigenlijk heeft een huisarts twee opties. Een 10 minuten consult of een 20 minuten consult. Dat is een beetje de smaak. Ja, dat is gewoon zo afgesproken en dat is al jaren zo. Dus voor de ingewikkelde gevallen kan ook wel een 20 minuten consult worden ingepland.
Maar daar krijg je een soort vast bedrag voor van de zorgverzekeraar. Hoe werkt die financiering precies?
Ja, ze krijgen per ingeschreven patiënt krijgen ze gewoon standaard een bedrag per jaar. Ook al kom je nooit, dan krijgt de huisarts daar alsnog een bedrag voor. En vervolgens krijgt hij per consult een bedrag.
Hey, dat Nederlandse huisartssysteem is tamelijk uniek in de wereld. Hè? Vooral ook omdat er zoveel zorg op hun schouders terechtkomt, toch? Of?
Ja, en dat wordt ook steeds meer. En de huisarts hier is echt een poortwachter. Hè? Dat is de poortwachtersfunctie van de huisarts. Dus zijn taak is ook om ervoor te zorgen dat je alleen naar het ziekenhuis gaat als het echt nodig is. Of naar andere vervolgzorg. En de afgelopen jaren, wat het beleid is, wat wij eigenlijk met z'n allen willen, is dat er steeds meer zorg naar de eerste lijn gaat. Hè? Dus naar de huisartsenzorg. Omdat het daar goedkoper is dan in het ziekenhuis. Want daar zit je met dure apparatuur en dure specialisten. Steeds meer zorg verplaatst zich ook naar de huisartsen, dus die krijgen er steeds meer taken bij.
Maar is dat dan de logica van de zorgverzekeraars? Want uiteindelijk maakt het natuurlijk niet uit. Je moet de zorghandelingen verrichten op de plek waar ze de meeste capaciteit hebben en niet op een plek waar ze het sowieso al heel druk hebben. Maar zijn het dan de zorgverzekeraars die dat eigenlijk stimuleren om te zeggen van nou, doe dat ook maar lekker bij de huisartsen, want dan kost het ons veel minder?
Nou, niet alleen, dat is een beetje te makkelijk om daar alleen de zorgverzekeraars de schuld van te geven. Dat is ook gewoon regeringsbeleid. Als je nou in één omgeving ziek wordt, dan is het wel het ziekenhuis. Dus ook voor patiënten is het beter om zo min mogelijk in het ziekenhuis te komen.
Hoe bedoel je als je in één omgeving ziek wordt?
Nou ja, als je de dagen daar in bed ligt en je bent daar met allemaal andere verzwakte mensen die allemaal virussen en weet ik wat bij zich hebben. En als je als oudere 5 dagen in een ziekenhuisbed ligt, dan gaat je spierenkracht bijvoorbeeld enorm achteruit. En bovendien is het vaak ver weg. Hè. Je kan beter dichtbij de zorg hebben. Dat is voor patiënten in principe veel prettiger natuurlijk.
Ja, maar tegelijkertijd heb je dus een plek waar het al heel druk is. Die ga je nog zwaarder belasten.
Ja, dus moet er, dat zegt de huisarts ook. Ja, je moet investeren in de huisartsenzorg. Om ervoor te zorgen dat de huisartsen dat kunnen opvangen. Samen met hun praktijkondersteuners, hun verpleegkundige specialisten, hun assistenten.
Dus ze zien dezelfde, ze vinden het niet erg dat ze zoveel meer werk krijgen. Maar ze zeggen, geef ons meer financiële middelen, want dan kunnen we het beter organiseren. Kunnen we sommige handelingen door onze assistenten laten doen. Maar dan moeten ze waarschijnlijk wel opleiden. Dat is zeg maar hoe de gemiddelde huisarts er tegenaan kijkt.
En van sommige dingen kun je je afvragen. Hoort dat dan, hè, hoort dat wel bij de huisartsenpraktijk of niet? Dat moet je wel per onderwerp goed bekijken. Kijk, ik denk dat diabeteszorg of een beetje chronische ziektes. Die kan je prima in de huisartsenzorg monitoren. Maar bijvoorbeeld over de griepprik is alweer discussie. Want is dat niet... meer preventieve zorg, zou dat niet meer bij de GGD's moeten liggen, bijvoorbeeld.
En je hebt ook een mooi verhaal geschreven over jonge huisartsen die ermee stoppen. Het bestaan als huisarts, wat toch vaak betekent, of wat traditioneel betekent, dat je min of meer 60 uur per week beschikbaar moet zijn, of misschien ook wel 60 uur per week moet werken, dat in toenemende mate onaantrekkelijk is voor jonge artsen. Hoe groot is dat probleem? Moeten we ons serieus zorgen maken dat er ook onvoldoende aanvoer is van nieuwe huisartsen?
Nou ja, er worden wel elk jaar vele honderden huisartsen opgeleid. Dus er is wel aanvoer. Maar tegelijkertijd, als je gewoon naar de tendens kijkt, zie je dat de huisartsentekorten zullen toenemen de komende jaren. Ook met de instroom van nieuwe huisartsen. En die tekorten, die berekeningen gaan eigenlijk uit van een bepaald percentage dat stopt. En je weet natuurlijk hoeveel mensen er van boven de 60 zijn die met pensioen gaan en zo. Maar als er dan nog eens extra veel jonge huisartsen mee stoppen, ja, dan wordt het tekort natuurlijk alleen maar groter en groter dan verwacht. Bovendien leidt dat tot hogere werkdruk voor de artsen die wel doorgaan. Dus ja, dat is wel zorgelijk. Ja.
Zie je nu al plekken waar het kraakt, waar mensen eigenlijk niet meer naar de huisarts kunnen of waar huisartsen nee moeten verkopen?
Ja, nou, er zijn wel plekken. Het begon eigenlijk een beetje in Zeeland, Drenthe, Friesland was problematisch. Ja, en nu krijg je steeds meer van dat soort vlekken.
En wat gebeurt daar dan? Dat zijn vooral plekken in de periferie van Nederland?
Ja, maar ik denk dat het inmiddels, want ik geloof dat vanaf 2023 in de meeste regio's in Nederland een tekort is.
Maar dat betekent dat je gewoon overal geweigerd wordt als patiënt, als je verhuist?
Als je dan verhuist, dan is het heel ingewikkeld om een huisarts te vinden. Dan is het in principe aan de zorgverzekeraar, want die heeft zorgplicht om toch te zorgen dat je ergens terecht kunt. En wat je wel ziet opkomen zijn digitale praktijken. Dus dat je kan wel bellen met een huisarts. In Drentse dorpen heb je dat bijvoorbeeld. Dan bel je wel met een huisarts, maar die is eigenlijk maar 1 ochtend of zo per week fysiek aanwezig.
En is dat bezwaarlijk? Je zou kunnen zeggen, ja, op die manier wordt eigenlijk innovatie afgedwongen.
Er zijn natuurlijk prima klachten waarbij een app of een beeldbelconsult geen probleem is. Als je hooikoortsmedicatie nodig hebt, prima. Het receptje naar de apotheek en je bent er. Maar de huisarts is natuurlijk ook bij uitstek geschikt om een langdurige relatie met patiënten op te bouwen. Dat je weet wat iemands woonsituatie is, of iemand schulden heeft, in een scheiding ligt, of er mishandeling plaatsvindt thuis. En dat bepaalt natuurlijk ook heel veel van het zorggebruik van patiënten. Ja, als je dat allemaal niet weet en dat allemaal op afstand moet gaan doen, dat is wel iets waar heel veel huisartsen zich zorgen over maken. Die zeggen, ja, juist de kracht is dat het kleinschalig is, dicht bij de patiënt, dat je een band hebt met je patiënten. Dat leidt er ook toe dat je makkelijker tegen een patiënt kan zeggen, ja, maar je hoeft helemaal niet naar het ziekenhuis, vertrouw mij nou. We gaan niet die extra scan aanvragen, want ik weet toch hoe de situatie is. Ja, en dat is de vrees van veel huisartsen, dat die band verloren gaat. En dat die kracht van het huisartsenpak.
Is dat sowieso niet een beetje een romantisch ideaal? Want ik zat toen ik nog in een dorpje woonde ook bij een huisartsenpraktijk. En er zaten volgens mij 3 artsen. die allemaal ook net anders over dingen dachten. De een die geloofde in alternatieve geneeswijzen en acupunctuur. En de ander had weer andere voorkeuren. Dus je ziet toch in toenemende mate praktijken die gedeeld worden. En dan zie je toch ook als patiënt verschillende artsen. Het hele idee dat je één arts hebt die jou door en door kent. Is dat niet in toenemende mate een illusie aan het worden?
Ik denk het wel. Ja, je draagt toch altijd een erfenis met je mee en een ideaalbeeld. En misschien is het ideale plaatje, maar is dat inderdaad niet meer haalbaar? En dat is wel een pijnlijke transitie, vergelijkend met de krant. Ja, niks is mooier dan hem op papier lezen, maar is het nog haalbaar? En dat geldt voor huisartsen die toch ook ja, misschien wel meer moeten gaan samenwerken. Ik sprak ooit een hoogleraar en die zei het, ja, weet je, vergelijkend met de McDonald's en een snackbar. Ja, bij de McDonald's weet je precies wat je krijgt, is overal hetzelfde. En bij de snackbar ja, is misschien een eenpitter, maar uiteindelijk willen mensen gewoon friet, zeg maar. Dus dan, ja, of dat nou kwaliteitsverlies is. Toen zei ik, nou, deze vergelijking moet je nooit tegen huisartsen zeggen.
Maar goed, we hebben natuurlijk onze columnist Joost Saat is een klassieke huisarts, zou je kunnen zeggen. Toen hij nog een eigen praktijk had, toen zocht hij ook heel erg die persoonlijke band. En daar heeft hij ook hele mooie columns over geschreven. Die is nu waarnemer. En die schreef vrijdag een column, wat hij zei van ja, het valt me op eigenlijk dat de administratie slecht wordt bijgehouden. Want als waarnemer ken ik die patiënt niet. En dan wil je eigenlijk dat er een soort document is waar uitgebreid beschreven staat wat voor iemand je voor je hebt. Of je schulden heeft enzovoort. Dus dat hele idee van die persoonlijke band kun je alleen maar overeind houden als je heel uitgebreid beschrijft wat voor patiënt het is. En hij zei, daar valt nog wel een hoop te winnen.
Nou, ik denk ook dat een ideaalbeeld is en je moet daar dan ook wel de tijd voor hebben. Ik vrees ook dat daar ook tijdgebrek een rol speelt. Ik sprak vanochtend nog een huisarts die zei, ja, weet je, eigenlijk had ik gisteren langs moeten gaan bij een vrouw die was gevallen, nu weer thuis is, woont alleen, geen mantelzorg, dementerend. Maar ja, geen tijd. Ja, datzelfde geldt. Eigenlijk wil je natuurlijk van elke patiënt het levensverhaal weten. Wil je dat allemaal keurig hebben opgeschreven. Weten als iemand werkloos raakt. Of zijn woning kwijtraakt. Maar ja, dan moet je dan ook allemaal wel de tijd voor hebben. Om dat allemaal bij te houden en op te schrijven natuurlijk.
Maar goed, jij hebt vrijdag een stuk geschreven. Wat huisartsenposten kunnen doen. Om eigenlijk de werklast te verlagen. Je bent ook bij een hele moderne huisartsenpost langs gegaan. In Amsterdam, als ik me niet vergis. Wat zagen zij als de belangrijkste oplossing om die werkdruk omlaag te krijgen?
Een belangrijke oplossing kan, dat waren er eigenlijk twee. De eerste is toch een grotere rol voor digitaal. En dat is bij veel huisartsen wel een ingewikkeld punt. Juist vanwege die persoonlijke band en zorg is geen app, die gedachte. En dat is natuurlijk ook grotendeels zo. Maar zeiden zij ook, ja, als je mensen gewoon wel kan aanleren om als eerste de app te gebruiken. Je hebt ook apps die, hè, dan heb je een symptoomchecker, dan vul je eerst gewoon in wat je hebt. Dan komt er al een soort van drie mogelijkheden wat het zou kunnen zijn met een advies wel of niet naar de huisarts gaan. En de huisarts heeft dan ook, als je wel een consult krijgt, alvast alle informatie die jij hebt ingevuld over jouw klacht. Nou, dat kan bijvoorbeeld 10-15% van de bezoeken aan een huisarts schelen. En ook de consulttijd wordt korter, omdat je gewoon de eerste 3-4 minuten van zo'n consult is natuurlijk altijd uitvragen wat er aan de hand is. Nou, die informatie heb je dan misschien al deels, grotendeels. Ja, als je mensen nog verder kan meenemen en ze echt bijvoorbeeld zelf, als je diabetes hebt, zelf hun waarde kunt laten invullen. Dan hoeft ook niet iemand meer standaard 4 keer per jaar langs de praktijk. Maar kun je ook zeggen, joh, als wij het zien oplopen of het gaat niet helemaal lekker, dan krijgen wij een alarmsignaal van het systeem. En dan bellen we even van, weet je dat je heel hoog zit? En dan is het, ja, gisteren een feestje gehad, 4 appeltaart gegeten. Oké, nou ga, doe nu even rustig aan. Of ik weet niet precies wat de arts dan adviseert. Maar dan bedoel, dat soort oplossingen kunnen natuurlijk wel helpen. En het andere is, dat is ook een praktijk die is aangesloten bij een Amsterdam Zuidoost. Het wordt een nieuwe praktijk. Die is aangesloten bij een stichting die meerdere gezondheidscentra onder zijn hoede heeft. Dus die artsen zijn ook in dienst bij die praktijk. En bijvoorbeeld alle personeelszaken, de ICT, de gesprekken met verzekeraars of met de gemeente over nieuwe plannen. Dat zit dan bij de overkoepelende organisatie. En zo zijn er meer huisartsencorporaties die eigenlijk steeds meer taken van de huisarts zelf, want dat zijn natuurlijk zelfstandig ondernemers en daar hechten ze ook wel heel veel aan. Maar misschien kun je toch meer taken bij een overkoepelende regioorganisatie neerleggen. Dat je niet zelf je ICT hoeft te gaan regelen of je gesprekken met de gemeente of je personeelsmanagement.
En dan hou je eigenlijk al je tijd over voor je patiënten.
Dan hou je meer tijd over voor de patiënten. En dat is uiteindelijk wat huisartsen natuurlijk willen. Ik bedoel, die zijn natuurlijk niet het pak ingegaan om een nieuw ICT-systeem aan te leggen.
En wat je ook beschreef, want de huisarts is natuurlijk vaak ook een duizend dingen doekje. Die worden benaderd voor elk probleem. Dat ze de samenwerking zoeken met andere loketten, toch? Dat ze bij tijd zien, iemand heeft een schuldenprobleem. Dat is de echte reden dat hij aan de pijnstiller zit. Die wil ik meteen doorverwijzen naar de gemeente.
Ja, en dat is dus wel super ingewikkeld. Want kijk, ik had een voorbeeld uit Vlissingen, waar dan inderdaad de gemeente, de ouderenzorg, de GGZ, de huisartsen samen echt aan tafel zitten. En ook samen dan patiënten kunnen bespreken eventueel. Waar hoort die eigenlijk? Dat je veel makkelijker kan doorverwijzen. Dan moet je dus heel erg investeren in die gesprekken samen. En je moet wel een soort van overzichtelijk zorglandschap hebben. En in Vlissingen is dat natuurlijk makkelijker dan in Rotterdam of Den Haag of Amsterdam. Waar je gewoon honderden organisaties hebt. Maar uiteindelijk zou het natuurlijk voor de patiënt ook fijner zijn dat je gewoon naar één locatie kan gaan. En dan zeg je, joh, ga even een deurtje verder, want daar zit de diëtist en die kan jou helpen met je overgewicht. Of ga naar de maatschappelijk werker, want je hebt 6 keer hoofdpijn, maar dat komt waarschijnlijk door de schuld die je hebt. En misschien kan de gemeente daar iets aan doen.
Maar goed, er zijn nog wel een hoop mogelijkheden tot innovatie. De huisartspraktijk die jij had bezocht, die deed dat spontaan. Wat vraagt precies van de overheid? Is het ook niet vooral aan de huisartsen om dit beter te organiseren en elkaar op te zoeken en door te spreken hoe ze het efficiënter en beter kunnen regelen allemaal?
Ja, dat is het is een combinatie, denk ik. Er komt ook een De demonstratie van de huisartsen was ook vrijdag, omdat er nu gesproken wordt in Den Haag over een integraal zorgakkoord. Waarbij 14 organisaties in de zorg samen tot een akkoord moeten komen over hoe we de zorg gaan inrichten de komende jaren. Vrees voor een erg wollig en weinig concreet document wat daaruit komt. Maar de vrees is natuurlijk dat er weer meer bij de huisartsenzorg wordt neergelegd. En wat ze van de overheid verlangen, bijvoorbeeld die huisartsenposten, dus die avond, nacht en weekenddiensten, die zijn nu gekoppeld aan praktijkhouders, dus aan huisartsen die hun eigen praktijk hebben. Omdat zij zorgplicht hebben voor de patiënten. Zij zijn verantwoordelijk dat die diensten op die post ook gevuld worden. Nou ja, misschien kan de overheid daar iets in doen, dat wordt losgekoppeld bijvoorbeeld. Of een campagne dat je echt alleen in geval van spoed de huisartsenpost moet bellen. De overheid kan natuurlijk wel iets doen aan de wachtlijsten in de GGZ misschien. Of in de, ja, er zijn ook huisvestingsproblemen, omdat die praktijken ook duur zijn, omdat ze vaak tegen commerciële prijzen hun praktijk moeten huren. Nou ja, dat zijn natuurlijk wel dingen waarbij de overheid kan helpen.
Komende week heb je ook een verhaal over het ziekenhuis van de toekomst, of althans een ziekenhuis van de toekomst, het Radboud ziekenhuis, wat een nieuw ziekenhuis opent, volgens de meest moderne inzichten en belangrijke constatering is dat daar minder bedden in zijn.
Ja, ook dat is niet helemaal nieuw natuurlijk. Het is inderdaad het Radboud UMC, dus in Nijmegen, een van de 7 academische ziekenhuizen in Nederland. Dus ze slopen een gebouw van 100.000 vierkante meter en er komt een gebouw van 50.000 vierkante meter voor terug. Met in totaal iets van 70 bedden minder. Dus 70 plekken waar mensen kunnen overnachten minder. En dat heeft er ook te maken, dat is ook die verplaatsing van zorg. Hè. De UMC's moeten echt open zijn voor derde lijn zorg. Dus echt voor de ingewikkeldste gevallen en zeldzame ziektes. Of dat je een combinatie hebt van allemaal ziektes die heel ongelukkig is. En ook daarvoor geldt steeds meer zorg, ingewikkelde zorg. Bijvoorbeeld oncologische zorg, kankerzorg. Dat was vroeger eigenlijk louter in de UMC's. Nu kun je immunotherapie in sommige gevallen zelfs thuis krijgen. ja, bij een gebroken heup, ja, je lag zomaar een week, twee weken in het ziekenhuis. Dat is nu twee dagen of zo. Dus daardoor zijn er minder ziekenhuisbedden nodig. Dat is toch een beweging die wordt doorgezet. Ondanks dat je zou kunnen denken, ja, we zitten met een pandemie. We zitten met, als we nou ergens schaarste hebben gezien de afgelopen jaren, dan was het toch in de ziekenhuizen. We zitten met vergrijzing die echt nog wel even doorgaat. De zorg gaat al naar, ik geloof, 108 miljard in 2027. En dat stijgt echt behoorlijk hard door. Dus je moet toch manieren verzinnen om mensen zoveel mogelijk uit het ziekenhuis te houden.
Dus de grote beweging is ook, dat zag je bij die huisartsenpraktijken, ook meer zelfzorg, meer zelf meten.
Ja, toch meer zelf doen, meer langer thuis wonen, meer mogelijk slimme oplossingen. Maar dat is wel, dat is makkelijker gezegd dan gedaan.
Michiel, mag ik je heel erg bedanken voor deze heldere uitleg. En graag tot de volgende keer.
Graag gedaan.
Als er weer belangrijke ontwikkelingen in de Nederlandse zorgwereld zijn. U luisteraar, bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Elke Dag. Morgen zijn we er weer. Dan hopelijk misschien wel met Arnoud Brouwers, die nog terugkijkt op de NAVO-top. En anders misschien wel met Mac van Dinter, die gaat vertellen over de stikstofcrisis. Graag tot dan.
Jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby's tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.